De dag des heren is niet zo'n vrolijke dag, volgens de Bijbel. En voor zover wij de beschrijving van gelezen hebben, stemt het ons ook niet vrolijk. Maar niettemin zou het in principe toch een verheugend verschijnsel moeten zijn dat de Heer ooit een oordeel zal brengen over een goddeloze wereld. Het blijft een moeilijk thema, vooral omdat wij gekneed zijn, gemodificeerd zijn om te geloven in een God die nou eenmaal liefde is en anders niets. Toch? Er gaat bijna geen dag voorbij, dus ik word ermee lastig gevallen. Want God is liefde. Wat is er gebleven van God is licht? En wat is er overgebleven van God is rechtvaardig? Want hoe dan ook, ik blijf volhouden. Ik weet dat dit de gelegenheid niet is, maar ik blijf altijd volhouden. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En er staat niet, want de liefde Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En ik heb het niet geschreven, het is mijn schuld, het staat er echt. En daarna wordt het hoofdstukken lang uitgelegd. Met een hoogtepunt waarschijnlijk in hoofdstuk 3. Maar eigenlijk, het is Romeinen 1 tot en met 8. De rechtvaardigheid Gods. En die rechtvaardigheid Gods, die brengt met zich mee dat hij de onrechtvaardigheid uit de schepping, uit de wereld zou wegdoen. En dat houdt in de praktijk zelfs in dat hij de hele onrechtvaardige wereld wegdoet. In ieder geval lazen wij in verband met de vloed van Noach dat God daarmee een oordeel gebracht heeft. En dan staat het niet eens over de goddelozen. Dat staat over de wereld der goddelozen. Met de woorden van Petrus. Eerste Petrusbrief, meen ik. Ik weet zo gauw niet. Het kan ook de tweede geweest zijn, maar dat weet ik zo gauw niet. Linkse bladzijde, linkse kolom, die zonder binnen. Daar staat het. Maar goed. Over de wereld der goddelozen. Over de wereld namelijk. En de geschiedenis eindigt dus ook met de wet voor deze oude hemel en aarde geen plaats meer gevonden. De Heer doet het allemaal weg. En dat is uitwerking van de rechtvaardigheid Gods. En voor zover er een nieuwe schepping voorkomt, is dat de uitwerking van de liefde Gods. Een nieuwe schepping waarin gerechtigheid woont. Geen ongerechtigheid, nee. En woont is zelfs nog een te statische vertaling, want het is eigenlijk blijven, hè? Blijven, wij kennen het als verblijven. Blijven, wonen. Maar goed, kortom, over die oordelen Gods gaat het. Dit is nog niet, in Zefanja, nog niet het oordeel van de jongste dag. Het gaat om oordelen die over de levende mensheid zullen komen in de dagen van de wederkomst van Christus. Wij noemen dat, we hebben het gesystematiseerd namelijk, wij noemen dat het oordeel over de volkeren. Niet te verwarren met het oordeel over de gemeente. Het woord oordeel kan eigenlijk niet helemaal, maar toen maar, hoe moet je het anders noemen? Dat wil zeggen, de openbaring van de gemeente voor de rechterstoel van Christus, heet dat. Samenhangend uiteraard met de opneming van de gemeente. Daarna hebben we het oordeel over de volkeren. Dat is een levende mensheid met nog meer dan 1000 jaar te gaan voor die mensheid. En helemaal aan het eind komt er een oordeel over de hele schepping. Dat is die van de jongste dag. Maar sinds men verklaard heeft dat wij in het duizendjarig rijk leven. Ja, per slot komt het woord vrederijk als zodanig ook niet in de Bijbel voor. Dus doe maar. Maar sinds men bepaald heeft dat we in het duizendjarig rijk leven, verwacht men dus alleen nog de jongste dag. Hoewel er dan toch ook nog een opstand moet komen van Gog en Magog. En hoe het dan moet zitten met die antichrist die zou komen, die heeft men al wegverklaard naar het verleden.
Met eraf.
Hè? Ja. Dat is officieel, hè, dit. Hè. En wat wij geloven, dat is ketters, dat weet u. Ik zeg het er maar bij, dan hoef je er niet van te schrikken. Doe maar. Wij geloven in de wederkomst van Christus, zoals de Joden zeggen te geloven in de komst van Christus, om hier op aarde een koninkrijk te vestigen en een troon in Jeruzalem. Het herstel van de troon van David in Jeruzalem. En dan een troon niet alleen over Israël, maar inderdaad over de gehele mensheid. Want het is niet alleen de troon van David, maar zelfs die van Adam. Die is ook zover nooit gekomen. David trouwens ook niet. Maar de Heer wel, de Heer Jezus. Als zoon van Adam en zoon van David. En over de schepping als zodanig, als zoon van God. Ja. Maar goed, in Zefanja 2 lazen wij over wat volkeren waar een oordeel over zal komen. Laatstelijk hebben wij het gehad over Edom, Moab en Ammon in één adem, omdat dat nou eenmaal in onze dagen overeenkomt. Tamelijk nauwkeurig met een land dat wij Jordanië noemen. Kijk, ze hadden het Palestina moeten noemen, maar dat ging toen niet. Maar dat was, ja, ik zeg dat weer lachend, maar ja. Ik kan er toch ook niks in doen? De twee-staten-oplossing, die is al lang geweest, hè? De twee-staten-oplossing. Dat verhaal, dat is al lang gebeurd. Alleen daar waren de Arabieren het niet mee eens, maar het is wel voorgesteld geworden en ook gepraktiseerd geworden, want daar dankt niet alleen de staat Israël zijn bestaan aan, want dat is deel wat beschikbaar was voor Joden en Arabieren, maar ook de staat Jordanië dat beschikbaar was alleen voor Arabieren. Zo'n twee-staten-oplossing. En de Arabieren namen er geen genoegen mee. De Zionisten, de Joden, als je dat zo moet noemen. Wel. Dat is dus al geweest. Kan natuurlijk niet helpen. Maar niettemin over dat Jordanië, dat dus ook nog niet zo lang bestaat, zal alsnog het oordeel des Heren komen. En in het algemeen geldt, ik hoop dat we dat ook opgepikt hebben uit al die schriftplaatsen die wij gelezen hebben, dat het oordeel dan toch in hoge mate gebaseerd is op de houding die die volkeren in de loop der tijd als volk hebben aangenomen tegen Israël. Ongeacht wat we daaronder verstaan, Israël, dat zijn uiteraard bij elkaar 13 stammen. Dat wil zeggen, ik had het niet specifiek over de Joden. Ik had het over heel Israël. En die buurvolken hebben zich, en trouwens broedervolken voor een belangrijk deel, hebben zich voor een groot deel ook misdragen in de loop der tijd ten opzichte van Israël. En de Heer zegt, ik zal je daarom oordelen, omdat je gedaan heb in het verleden. Dat betreft niet natuurlijk die mensen die leven in de dagen dat oordeel komt, hoewel het overeind komt, maar het betreft het volk waarvan zij deel uitmaken. Dat is een realiteit, hoor, in de Bijbel. Je bent een individu met je individuele verantwoordelijkheid, maar tegelijkertijd maak je deel uit van een natie, een samenleving, een volk. Een staat, of hoe je dat maar noemen moet. Dat wordt namelijk ook geacht je familie te zijn. En daar hoor je bij. Ik kan hier moeilijk uitgebreider op ingaan. Ik kan alleen zeggen dat het zo is. En uitgebreider daarop ingaan, ja, dat is in de loop der eeuwen reeds gebeurd. Want het is een belangwekkend onderwerp uit de filosofie. Namelijk de vraag in hoeverre een mens een individu is en in hoeverre hij lid is van een collectief. En dan kom je meteen bij het idee van of wij nationalistisch mogen zijn, of wij het op mogen nemen voor ons eigen land. Dat impliceert namelijk dat we daarbij horen en ons daar één mee voelen. En tegenwoordig wordt dat geacht gevaarlijk te zijn, nationalisme. Want er komen maar oorlogen door. Of dat zo is? Ja, waarschijnlijk wel. Al was het maar voetbal, weet u wel. Wij voelen ons niet erg Nederlands meer tegenwoordig. Maar als er gevoetbald moet worden, kruipt het bloed waar het dicht gaan kan. En over de Formule 1 zullen we het niet hebben. We zitten tegenwoordig met Maxima en met Max. En toen wel. Het gaat ook wel weer over. In de sport mogen we nog nationalistisch zijn. Chauvinistisch noemen we het ook. Maar het is nationalistisch. En daarbuiten mag het niet, want het is staatsgevaarlijk dan weer. Hè. Nou goed. Het is allemaal zo'n rare wereld waarin wij leven. Maar de Bijbel kent het verschijnsel. Een mens is namelijk een individu en is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. En zijn eigen leven is verbonden aan een collectief. Hij draagt medeverantwoordelijkheid voor zijn familie, voor zijn volk dus, voor zijn stam, voor zijn clan, voor zijn wat het maar is. En hoe ver dat gaat, ja, daar hebben we ethici voor. Wetgeleerden, schriftgeleerden, die verdienen daar de kost mee, enzovoorts. En ik niet, dus ja, ik hoef het er ook verder niet over te hebben. Toen maar. Maar het is wel nuttig misschien dat u dat beseft. Hè. Dit is een van die klassieke problemen. Dat is niet van vandaag of gisteren. Dat is van alle tijden. En de opvattingen daarover, die schommelen totdat de wal het schip keert. En dan gaat het schip weer de andere kant op. Tot het aan de andere kant tegen de wal gaat, enzovoort. Dat zijn de golfbewegingen van de levenszee, enzovoort. Het woeden van de volkeren en het bedenken van de ijdelheid. Er zijn samenlevingen waar een individu totaal niet telt. Je maakt deel uit van het collectief en de regering bepaalt naar welke school je gaat, welk beroep je krijgt en dat soort dingen. Zorg voor je opvoeding, heb je ouders niks over te zeggen, enzovoort. Toch? Dan word je in het collectief ingelijfd. En het andere uiterste is dat we ons niks van een collectief aantrekken. We gaan alleen door het leven, we maken zelf al de dienst uit. Heb je dat? En u begrijpt dat als je eerst vastzit in zo'n collectief, dan zijn er altijd mensen die daar uitspringen, die het daar niet uithouden. En die. Dus dan krijg je een revolutie. Een omwenteling betekent dat immers. En dat gebeurt dan. Dat gaat dan gepaard met bloedvergieten en oorlogen. En, ja. En daarna gaat het weer de andere kant op. Gaat altijd zo. Nou ja. We zullen het er niet verder over hebben. Maar het betekent dat God rekent in elk geval met individuen, dat een mens ook individueel voor God komt te staan en door God zal geoordeeld worden. Ik zag de doden, niet de volkeren, ik zag de doden staande voor God. Heb je dat nog? Rijp en groen. Klein en groot staat er of zoiets, hè? Iedereen dus gewoon, wie het ook is. En toch lezen we ergens aan de andere kant, de Heer zal, de Zoon des Mensen, zal al de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen en hen oordelen. Dat is niet helemaal hetzelfde. Dat over die volkeren gaat, over het ingaan van het koninkrijk en de plaats die die volkeren in dat koninkrijk zullen innemen. De functie die ze daarin zullen vervullen. In het individu, ja, dat is pas op de jongste dag. En daar speelt volk en afkomst geen enkele rol meer. Zie? Maar goed, het betekent natuurlijk ook dat degenen die nu deel uitmaken van een Joodse staat daarmee zich plaatsen onder het oordeel dat van Gods wegen over een Joods volk gekomen is. Die kunnen die mensen niks aan doen. Maar zij identificeren zich ermee en dus komt over aan dat orde. Hetzelfde geldt trouwens voor Palestijnen, die zich verklaren tot Filistijnen. En die daarmee het oordeel over zich afroepen wat in de Bijbel staat over de Filistijnen. Moeilijker is het niet zo. Zo werkt het echt. Zie. Wij Nederlanders zijn ook niet verantwoordelijk voor wat onze voorvaderen in het verleden hebben uitgevreten. Want ze zullen best wel iets uitgevreten hebben. Ik weet nooit wat, trouwens. Bemoei me er ook niet mee. Ik vind het ook niet eerlijk. Het is volstrekt niet eerlijk om die mensen te beoordelen naar de normen die wij ons vandaag gesteld hebben. Zij zouden ons veroordelen op grond van de normen die zij zich toen gesteld hebben. Maar wij leven niet toen en zij leven niet nu. Dus het is volstrekt inconsequent. Maar ja, als het een verdienmodel is, dan is er wat voor te zeggen, natuurlijk. Ja. Maar die dingen gebeuren. Dat wil zeggen, als je hoort tot een volk, draag je mede verantwoordelijkheid voor en binnen dat volk. Nou. En vandaar deze oordelen die gebaseerd zijn op een verleden dat eraan vooraf ging. Waar die individuen misschien helemaal niks mee te maken hadden, maar ze zijn nou helemaal dat volk. En daar zouden ze zich aan kunnen onttrekken. Op voorhand. Heb je dat nog? Er zijn er genoeg mensen die zich als Jood beschouwen, die geen Zionisten zijn en die het wel uit hun hoofd laten om zich te vestigen in een Joodse staat, in de staat Israël. Hoewel dat zomaar zou kunnen. Ze hoeven daar niet een inburgeringscursus te volgen. Ze kunnen er zo naartoe. Ze kunnen aantonen dat ze Jood zijn volgens die normen. Maar ze doen het niet. Ja, sommigen wel, maar velen niet. Om de eenvoudige reden dat ze dat helemaal niet zien zitten. Niet mee geassocieerd willen worden enzovoort. Ze nemen er afstand van. En als Jood kun je ook afstand nemen van Zionisme. Velen doen dat dus ook. Zie? En wij kennen natuurlijk heidenen van geboorte die Zionistisch zijn. Voorstanders zijn van een Joodse staat in Israël. Om wat voor reden dan ook. Nou, in Israël, ik had moeten zeggen in Palestina. Want dat was het jargon uit de jaren 20, 30, 40. Het is adreskundige naam voor het gebied. Maar toch. Maar nadat wij dus vorige keer gesproken hebben over Jordanië. Dat wil zeggen Edom, Moab en Ammon. Komen wij terecht bij nog een ander volk, een andere plaats. Dat is dan in de eerste plaats nog in vers 12. Ook gij Moren, dat woord is waarschijnlijk inmiddels verboden. De vraag is zelfs of je kat nog zo mag noemen. He? Ik heb zo Cyprus is een rode kat gekend. Die hadden ze Moortje genoemd. Maar ja, de baas wist kennelijk niet dat Moor betekent. Nooit dat lied geleerd op school. Moriaantje, zo zwart als roet. Moesten wij nog zingen hoor. Gingen ze wandelen zonder hoed. En, ja, echt wel. Moor is zwart, net als het woord negra, niger, zwart, neger, ja. Ook gij, Moren, zult de verslagenen van mijn zwaard zijn. Daar wordt weinig aandacht aan gegeven, dat is maar één zin. En dat gaat dus over wat wij zouden noemen Afrika, toch? African. Andere vertaling geven Ethiopiërs, want die willen een consequente vertaling van het woord Kush, dat hier gebruikt wordt. Maar Kush betekent nou helemaal ook gewoon zwart. Doe maar. Wij vinden daar trouwens nog wel een uitspraak over. Ik meen in Jesaja 18, als ik het wel heb. Daar staat boven namelijk Moorenland, Afrika. Moorenland wordt bezocht en zal zich bekeren, staat er dan. Nou ja, zal zich bekeren. Kijk, het betekent altijd dat er een gelovig overblijfsel zal zijn. En aan het eind van het verhaal heb je dan dus een bekeerd volk. Maar misschien bestaat het maar uit 3 personen. Ik roep maar wat geks. Het is natuurlijk ook bij wijze van spreken, maar anders moet ik een inschatting maken. En dat kan ik ook niet. Mag ik niet zeggen, maar ik kan wel zeggen, van veel van deze profetieën in Jesaja over de diverse volkeren lezen wij dan weliswaar dat het compleet geoordeeld zal worden, uitgeroeid en weet je veel wat. En dan denk je, nou, dan is het afgelopen en dan komt er toch nog een vers achteraan dat er toch een overblijfsel behouden zal worden enzovoorts. Dat is het dan toch. Maar voor wat het volk in het algemeen betreft, blijft er niet veel van over. En dat heet een overblijfsel. De ontkomenen van het zwaard, of hoe ze maar worden aangeduid. Ja, het is luguber, maar ja. Wee het land, dat is Jesaja 18. Wee het land dat schaduwachtig is aan de frontieren, aan de grenzen. Dat aan de zijde de rivieren van Moorenland is. Dat gezanten zendt over de zeeën in schepen van biezen. Dat weet u, hè? Ik heb het al nagevraagd aan Torijendal. Schepen van biezen. Van riet. Ja. Nooit gehoord, Torijendal, nee. Dat ging over de vraag hoe al die eilanden in de Stille Zuidzee bewoond zijn geworden. En hij toonde dan aan dat ze uit Afrika dan wel uit Egypte gekomen waren. Eerst heeft hij dat geprobeerd aan te tonen met een vlot. En daarna deed hij het nog een keer over. Het vlot was net voor mijn tijd, geloof ik. 40 jaren. Maar daarna heeft hij het nog een keer over gedaan met zo'n biezen, schip van biezen, van riet, van papyrus enzovoort. Ja, en dat kan. Ja, dat kan dus. Je kan die zee oversteken. Ja, het is niet aan te bevelen. Maar lijkt mij. Maar ik zou er niet aan beginnen. Als ik wat jonger was. Dus nee, echt niet. Zou er niet aan beginnen. Maar het kan wel. Hoe zijn die eilanden bevolkt? Ja, vanuit Egypte. Nou ja, vanuit het Midden-Oosten. Precies zo. Ja. Ja. Dat gezanten zendt over de zeeën in de schepen van biezen op de wateren. Gaat heen en gij snelle boden tot een volk dat getrokken is en geplukt. Tot een volk dat vreselijk is van dat het was en voortaan. Een volk van regel en regel en van vertreding. Welks land de rivieren beroven. Allen gij ingezetenen der wereld en gij inwoners der aarde enzovoorts. Ja, er is weinig respect, moet ik u zeggen, voor Moorenland. Alleen ja, dat mag je allemaal niet meer niet zeggen. Dat is politiek incorrect. Je mag niet eens zeggen dat het andere mensen zijn die daar wonen, anders dan wij. Hoewel iedereen dat zien kan, dat is anders dan wij. Maar niet alleen omdat je dat zien kunt bij het eerste gezicht aan de buitenkant, hoor. Ik vind het altijd wat absurd dat die zogeheten discriminatie zou zijn op basis van huidskleur. Huidskleur kan ik wel mee leven. Dat is maar niet het punt. Het is gewoon mensen met andere aard, andere karakter, volksaard enzovoort. Ik weet wel dat die dingen zijn afgeschaft omdat men ze niet wil horen, omdat men andere ideaal heeft, omdat men de mensheid, één volk, één regering wil maken. En dus mag je het niet hebben over de verschillen die er zijn, maar die verschillen zijn er wel. Net als die tussen man en vrouw, dat zijn er helemaal verschillen. Je kan het niet altijd op afstand zien, maar dikwijls wel, hoor. Ja, echt wel. Nou ja. Daar zorgen de vrouwen wel voor. Nou goed, het toe. Ik moet daar ook niet over spreken natuurlijk. Dat komt het dichtbij. Maar alle mensen zijn niet gelijk hoor. Nee. Kortom. Oordeel. Wel degelijk over Afrika, maar het staat een beetje los tussenin, omdat we verder geen nauwelijks enige verbinding hebben. Het verhaal gaat verder in, Jesaja gaat het verder in hoofdstuk 19 met Egypte. Dat gaat wel heel ver door. En dan nog weer een keer iets over Moreland. Maar dat is weer zo, omdat Egypte in de Bijbel ook de functie vervult van een beeld te zijn, een type te zijn van de oude wereld. En onder de oude wereld te verstaan die van voor Adam. Die van voordat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd. De zondige wereld waarover de Heer een oordeel bracht enzovoorts. Zie? En het hele idee dat Egypte elk jaar opnieuw oprees, want het schijnt niet meer te gebeuren. Maar dat Egypte elk jaar als het ware oprees uit de wateren, is een uitbeelding van hoe de tegenwoordige wereld, de aarde, het droge land, uit Genesis 1 oprees uit de zeeën enzovoort en droog werd. Heb je dat nog? En het duidt op een tijdelijk bestaan. Zegt Petrus, de wereld die nu is, staat uit en in het water. Ik vind het mooi, taalkundig vooral. Maar dat klopt, het staat uit het water, erbovenuit. Maar het staat ook in het water, omgeven door water. En de suggestie van Petrus is, er hoeft maar weinig te gebeuren en het hele zaakje zakt weer weg. Alleen hij zegt, nou ja, dat gaat dan niet meer gebeuren, maar het is wel alles gebeurd. En dat zou bekend moeten zijn. En als het niet bekend is, zegt hij, is het willens onbekend? 2 Petrus 3. En de tegenwoordige wereld wordt als een schat bewaard voor het vuur, voor het oordeel. Dat is wat God met deze wereld doet. Verbranden. De elementen zullen branden en vergaan en versmelten enzovoort. En daarna staat er toch, wij verwachten nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar die wereld waarin wij leven, die steekt met zijn kop een beetje boven het water uit. In Nederland nauwelijks nog, maar toe maar. Maar de Petrus suggereert van ja, dat is zo sinds die dagen van Genesis 1. Maar dat is maar een tijdelijke aangelegenheid. Want eigenlijk hoort het zaakje gewoon nog steeds geoordeeld te zijn onder water. Het was een gevallen wereld die gerestitueerd werd, hersteld werd, tot zoals we die vandaag kennen. Maar dat is een zondige wereld. Die hoort eigenlijk onder water te zijn. Dat idee, dat wordt in Egypte geïllustreerd. Daarom regent het daar nooit, officieel, hè? Volgens de Bijbel, staat zwart en wit. Het regent daar niet. En het idee is dat voor zover het bestaan kan, bestaat het uit dat wat dan toch uit het water, door het water wordt voortgebracht, wat uit het water voortkomt. De overstroming van het land en de afzetting van vette klei, rivierklei, waardoor het een vruchtbaar land is. Maar dat is maar een smalle strook langs de kilometers lange Nijl. Ja, smalle groenstrook. Dat is het dan. Maar het is daarmee de uitdrukking van deze tegenwoordige wereld die eigenlijk niet bestaan mag. Dat is Egypte. Dat daarnaast toch ook zou kunnen worden vastgesteld, ben ik van mening, dat in Egypte ook de sporen te vinden zijn van die oude wereld, omdat het daar deel van uitmaakte, voor Adam. En voordat de aarde woestheid en ledigheid werd. Ja, dat geloof ik wel, ja. Dat lijkt me wel correct, ja. Maar goed, dat is Mijn onderwerp niet, zal ik dan maar weer zeggen. Daar hoeven we niet over te spreken, maar... Ik geloof wel dat het zo is, dat we daar overblijfselen hebben van die wereld die toen was. Iets dergelijks geldt trouwens ook voor Babel. Maar u wordt op uw wenken bediend. Want nadat wij in Zephania één vers hebben, 2 vers 12, over gij moren zult de verslagenen van mijn zwaard zijn, zonder verdere motivatie. Want daarvoor zou je dan toch inderdaad Jesaja 18, 19 wellicht moeten lezen. Maar vers 13 gaat meteen verder met... Hij zal ook zijn hand uitstrekken tegen het noorden. En hij zal dus Asser verdoen. En hij zal Nineveh stellen tot een verwoesting. Droog als een woestijn. En Nineveh was volgens de Bijbel... de hoofdstad, de residentie van Assur, zijnde het Assyrische Rijk, zijnde een van de wereldrijken in de Bijbelse opsomming bij gelegenheid. De opsomming is die van Egypte, Assur, Babel, en dan gaat het verder met het Medo-Persische, het Griekse, het Romeinse en dan het Tien Statenbond. Dat zijn er 7. En dan komt die ene die zich daar meester van maakt. En die is uit de 7. En gaat ten verderven. En die is ook de 8e. En dat is het antichristelijke rijk. Heb je dat? En 7 en 8 moet dus nog in de toekomst komen. En dat vinden we beschreven in Daniël en in Openbaring uiteraard. Goed. Maar Assur is een van die werelden. Egypte is officieel de eerste in die volle reeks. En daarna is het Assur, het Assyrische Rijk, dat zich meester maakte dus ook van het noordelijke Rijk van Israël, zijnde Israël. Alleen noemen we dat dan het in stammen voor alle duidelijkheid, maar Israël. En zij veroverden uiteindelijk Samaria, de overgebleven stad, hoofdstad van dat rijk. Sindsdien spreken wij over de wegvoering van Israël in de Assyrische ballingschap. Het is enigszins overdreven, moet ik u zeggen. Want de wegvoering in zichzelf duurde tientallen jaren. Met steeds incidenten waarbij weer een deel werd veroverd en weggevoerd. Zodat de uiteindelijke val van Samaria, dat was niet zoveel meer om weg te voeren. Enige tienduizenden naar het schijnt. Daar zijn aantekeningen van op kleitabletten uit Nineveh. Maar goed, in de Bijbel wordt geen aantal genoemd in dat verband. Verder ben ik van mening dat het grootste deel van de bevolking al lang gevlucht was. Weg. Het land uit. Dat is nooit in Assyrische ballingschap terechtgekomen. Heb je die? Het zijn termen die wij gebruiken. En wij vereenvoudigen dan de geschiedenis. Maar die vereenvoudigde termen gaan hun eigen leven. De 10 stammen zijn toch weggevoerd in Assyrische ballingschap. Ja, de Assyriërs hebben volk weggevoerd. Maar ook uit de 2 stammen hebben ze een heleboel weggevoerd. Staat ook in de Bijbel. En niet in 1 jaar, maar in de loop van vele jaren. En het laatste wat de Assyriërs veroverd hebben, was Samaria. En toen waren er nog maar een paar duizend man over. Logischerwijze, want als het zo gaat, heb je alle tijd om weg te gaan. En hoe je weg moest, was makkelijk genoeg. Het waren de dagen van de Foeniciërs, zeggen wij. Zo staat in onze geschiedenisboeken, de scheepvaart genoeg. Maar Assur, ook zal hij zijn hand uitstrekken tegen het noorden en hij zal Assur verdoen. Daarna wordt het weer wat zuidelijker, want de aardigheid is natuurlijk, wat staat er hier niet expliciet bij, dat Assur, als je dat land nu zou moeten zoeken, dan kom je terecht in Irak. Niet dat die grenzen precies gelijk lopen. Grenzen zijn van de moderne tijd. Grenzen bestonden niet echt. Er woonden mensen tot aan daar. En daar woonden ook nog een paar en daar ook. En dan ineens woonden daar een paar lui van ander volk enzovoort. Dus daar was ongeveer een grens. Maar dat, die grenzen waren niet bepaald. De koningen waren ook niet koningen over een stuk land van hier tot Gunder. Ze waren koningen over volkeren. Zoals de koning der Belgen. Hè? Dat is koning over een volk. Het bestaat niet, het hele volk niet, maar dat doet er nou niet toe. Maar hè, koning der Belgen, ja, in Nederland niet. Hij is koning over de Nederlanden. Hoeveel Nederlanders zijn er? Dat is toch moeilijk, hè? Toch eens navragen dan, hè? In de tijd waren het er 17, Verenigde Nederlanden. Maar ze zijn niet meer verenigd, dus... Maar Assur ligt in Irak en het heet hier Noorden, maar gaat men iets verder naar het zuiden, dan is men nog in Irak en dan ben je in Babel. Die twee rijken, het waren overlappende rijken, moet ik zeggen. Want u weet hoe het was. Hè? Het Assyrische Rijk is ten onder gegaan omdat het afgebroken werd door de traditionele vijanden. Door de Assyriërs veroverde volkeren. En in het bijzonder ook door hun gevangenen. Hebben ze dat verhaal? Hebben ze geschiedenisles gehad op school? Ze hebben het mij niet verteld. Ik moet het allemaal achteraf uitzoeken. Maar het is allemaal genoteerd. Het Assyrische Rijk is ten onder gegaan aan de Meden. Maar die maakte deel uit van het Assyrische Rijk. Het volk der Meden. En u weet nog waar de 10 stammen heen werden weggevoerd? Door de Assyriërs. Waarheen ze werden weggevoerd? Naar de steden der Meden. Staat zwart op wit. Weggevoerd naar de steden der Meden. Dus als je het hebt over Meden, dan zitten er al gauw Israëlieten bij. Waar nog bij komt, dat het Assyrische Rijk werd ondergraven door de Meden. En door de Skieten. Maar Skieten, dat is het volk van Isaac. De Skieten. En door de Gimeriërs. Ik spreek het met opzet vervelend uit. Kimmeriërs. Zo staan ze in het boek. Kimmeriërs. Maar eigenlijk, maar dat is weer het verhaal apart. De term betekent eigenlijk het volk van Omri. En Omri, de naam van Omri, begint met een Hebreeuwse ayin. En dat is een keelklank. Dichtst bij onze NG. Hm. Maar u weet dat in de Achterhoek spreken ze die al uit met een K. En in Duitsland zeker, want de koning is daar een konink. En daarom eindigen al die achternamen op INK. Ink. Een K. Maar het zou een zachte moeten zijn. ING. Aan het eind. Dat zijn verwante letters. En Omri heet daar Gomri. Maar als die ayin wegvalt, dat is naar het gebruikelijke moderne Hebreeuws, ook Bijbels Hebreeuws zoals men het opvat, daar spreek je de ayin niet eens meer uit. Sla je gewoon over. Dus dan wordt het, omdat er toch een klinker moet komen, schrijft men Omri. Tekentje van de O schrijft men onder de M en dan wordt het Omri. Maar het is een ayin die daar staat, Gomri. Maar als diezelfde letter niet wegvalt, maar integendeel hard wordt, in plaats van zacht. Want dat is wat met letters gebeurt, hè? Het heeft met tongval te maken. Als die in plaats van hard wordt, dan wordt het dus Komri. En zo kom je bij de Kimmeriërs uit. En als je het vlug zegt, zijn het Kennemers. En dat is serieus, hè? Dat Ik weet dat het komisch klinkt, maar dat is echt waar. De Cimmeriërs zijn helemaal naar het westen getrokken uiteindelijk. En hebben zich gevestigd in een land wat dus heet Kennemerland. Dat is genoemd naar de Cimmeriërs. Staat in je boek hoor. Serieus. Genoemd naar de Cimmeriërs. Zoals Katwijk genoemd is naar de Kati. Dat is een van die stammen daarvan. Maar dat doet er nou allemaal niet toe natuurlijk. Ik bedoelde alleen maar te zeggen. Het Assyrisch Rijk is te ondergaan aan de Meden. Maar je moet erin denken. Steden de Meden. Zijn Israëlieten. Skitten. Die woonden dan noordelijk over de Caucasus. Maar dat is het hele punt. Als die Israëlieten over de Caucasus trokken, werden ze bekend als Skitten. Die van Isaac, het volk van Isaac. De uitdrukking staat in je Bijbel ook trouwens. In Amos. Isaac, zaad van Isaac. Enzovoorts. Isaac. De naam Israël zijn ze kwijtgeraakt. Maar de naam van Isaac niet. En de Cimmeriërs, ja, dat is het volk van Omri. Zo komen ze voor op inscripties. Ik heb ze niet bij de hand hoor. Zoek het maar. Je hoeft mij niet te geloven. Dan moet ik dit gewoon overslaan. Maar Cimmeriërs. Dat zijn dus de traditionele vijanden van de Assyriërs. De Assyriërs hebben Israël weggevoerd, maar die hebben dat niet op zich laten zitten. Je weet toch wat Israëlieten doen? Oké, wat de Hebreeën doen, vermenigvuldigen. En dan bedoel ik niet wiskunde, hoewel, het zou ook wiskundig kunnen zijn, maar een volk wat zich enorm voortplant. Dat is vermenigvuldigende, zal ik u vermenigvuldigen. Of ik zal u grotelijk, staat er dan, maar er staat echt vermenigvuldigen. Zal uitbreken in menigte. Dat deden ze in Egypte, in de slavernij. Toen werden ze bedreiging voor de Egyptenaren. Toch? Ze waren wel slaven, maar als er veel worden, hou je ze niet meer onder controle. Dat geldt voor alle minderheidsgroepen. Als die groot worden, dan nemen ze de ballentent nemen ze dan over. Hebben die? Ik zeg het losjes, want ik bedoel niet ernstig over gevaren te spreken of politieke adviezen te geven. Ik probeer alleen te vertellen hoe dat werkt. Zo gaat dat. Nou ja, en dat is wat met de Israëlieten gebeurd is, ook in hun ballingschap. Met de Joden is dat ook gebeurd, overigens. Maar met het instammen van Israël is dat ook gebeurd. De Heer zei dat dat zo zou gaan. En dat is in hun ballingschap gebeurd, maar daarna werden ze een bedreiging voor de Assyriërs. En het Assyrische Rijk is eraan ten onder gegaan. Die veldtochten, die strijden, zijn ook beschreven hoor, door de. Dus de klassieke geschiedschrijvers enzovoort. Het is niet zomaar een idee. Het is echt gedocumenteerd dat dit gebeurd is. Maar uiteindelijk is dus het Assyrische Rijk ten onder gegaan. En is Nineveh uiteindelijk met de grond gelijk gemaakt. Eigenlijk moet ik zeggen dat Nineveh. Dat staat nou niet meer in de boeken, dit wat ik u nu ga vertellen. Omdat het gênant is. Maar in mijn oude boeken, daar staat wel degelijk in dat Nineveh nooit bestaan heeft. En dat Nineveh een verzinsel is van de Bijbel. Komt alleen voor in hier in Zefania en natuurlijk in het boek Jona. Omdat Jona naar Nineveh gestuurd werd. Was officieel, wetenschappelijk verantwoord, historisch, archeologisch. Hij heeft nooit bestaan. Is verzonnen. Net als Troje. Hij heeft nooit bestaan. Ja, tot een of ander excentriekeling. Want daar moet je van hebben, mensen. Onthoud dat. Jij moet het hebben van excentriekelingen. Ja, als dat met je fietswiel het geval is, heb je een probleem. Dan moet je er een spaak bij steken in het wiel. Maar doe maar. Maar daar moet je het van hebben. En het excentriekeling die een boel geld had, dus hij kon doen wat hij wil. En die ging op onderzoek uit. En hij groef Troje op. En hij groef ook inderdaad Nineveh op. Daar hoor je nou niet veel meer van. Maar het punt was dat men algemeen niet geloofde dat die plaatsen bestaan hadden. Later hebben ze de man die het deed verweten dat hij het niet goed gedaan heeft en te veel kapot gemaakt heeft en oneerlijk gehandeld heeft en schatten voor zichzelf gehouden heeft of weet ik veel wat enzovoort. En dat het een amateur was, wat wist hij er nou van enzovoort. Maar, en daarbij probeert men te verdoezelen dat die wetenschappelijke wereld, die nu aan het woord is dus, dat die in werkelijkheid helemaal niet geloofde dat die plaatsen bestaan hadden. Echt waar. En die ene man die zegt, nou, niet bestaan, dan gaan we toch eens even kijken. En hoe hij dat gedaan had, hoe hij rijk geworden was, dat is een verhaal apart. Maar hij kon het zich permitteren, hij heeft het gedaan. Schliemann. Maar toch wel. Ik vind dat mooi. Maar Nineveh is wel degelijk teruggevonden. Er is ook vastgesteld dat dat niet maar één nederzettingje was, maar dat het verschillende nederzettingen was, verschillende wijken. Ongeveer zoals Almere, zal ik maar zeggen. En dan, ja, dat zijn allemaal losse dorpen aan elkaar. Dat heet dan een buurt. Dat weet ik veel. Ik woon in de muziekbuurt. Oh, muziekwijk, dat heet de muziekwijk. En de stripheldenbuurt, heet het geloof ik. Maar dat weet ik veel. Dan woon je in de Asterixstraat en de Obelixlaan. En, maar goed, ik vind het wel grappig. Donald Duck doorgang, weet ik het. Zoiets. Maar zo was Nineveh, dus het was wel degelijk groot. Heel groot, wat de Bijbel zegt. Hoe groot het was en een muur eromheen, vestingmuur enzovoort. Twee vestingmuren, een kleinere om het binnenste gedeelte, de city om zo te zeggen, om al die dingen heen. Het was, is allemaal netjes teruggevonden, inclusief een uitgebreide bibliotheek van kleitabletten enzovoort, die ons heel wat gegevens verschaft hebben, eveneens over de ondergang van Israël, dat wil zeggen de verovering van Israël, Samaria. Het koninkrijk van Omri. Omri. Omri heette, dat was de naam van de vader van Achab. En Achab was die grote koning van het 10-stammenrijk, weet u nog? En daarna werd het genoemd. Had ik vergeten te zeggen. Maar zo was dat. Maar dat is Asser en de hoofdstad Nineveh. In het boek Jona lees je ervan dat Nineveh tot bekering kwam en dat als gevolg daarvan het oordeel van God niet over de stad kwam. Niettemin, het is later wel degelijk verwoest geworden. Dat ze, ik weet niet hoeveel generaties later dat geweest is. En tegenwoordig schijnt het zo te zijn, maar mijn gegevens zijn nooit van gisteren, maar van iets langer terug, schijnt zo te zijn dat het de belangrijkste overblijfsel van Nineveh betreft twee tels, twee heuvels, dus min of meer. En de een is genoemd naar het Yunus. En dat is de variant van de naam Jona. Is daar Jona genoemd. Omdat ze daar toch geweten hebben nog steeds. Op een of andere manier. Het is adreskundig. In adreskundige naam vastgelegd. De prediking van Jona en de bekering van de stad ooit. Niettemin is het eronder gegaan aan deze vijanden die ik noemde, maar het waren in hoge mate Israëlieten. Maar uiteindelijk is Nineveh veroverd door de Babyloniërs uit het zuiden. Iets zuidelijker. Nineveh lag dan oostelijk van de Tigris, dus ook aan zo'n grote rivier. Vandaar dat de nederzettingen gebouwd werden op heuvels vanwege overstromingsgevaar. En vandaar dat je dus verschillende wijken vanzelfsprekend had. Omdat het maar niet één vlak land was, zal ik maar zeggen. Hè? Maar meer naar het zuiden had je dan Babel. En dat lag dan niet aan de Tigris, de oostelijke van de twee stromen, maar aan de Eufraat. De westelijke van het twee stromenland in Sinear. Sinear betekent twee stromenland en wij noemen het Mesopotamië. En Mesopotamië betekent twee stromenland. Dus blijf zo. Het is eigenlijk hetzelfde gebied. Het is overlappend, want het Assyrische Rijk werd veroverd door de Babyloniërs. En toen werd het Babylonische Rijk, zoals het Babylonische Rijk veroverd werd door de Meden en Persen. Eerst door Darius de Medier. En 2 jaar later kwamen de Perzen, die namen het van hem over. En sindsdien heet het Koninkrijk van Meden en Perzen. In de ongewijde geschiedenis spreekt men alleen over de Perzen, het Persische Rijk. Maar het was allemaal dezelfde locatie. Zie? En daarna krijg je dan nog het Griekse Rijk. En van het Griekse Rijk, daar zou je van moeten weten dat het gesticht is door Alexander de Grote. En in essentie was zijn doel een groot rijk te stichten en zijn residentie, zijn troon, zijn paleis in Babel. Het herstel van het rijk van Nebukadnezar was eigenlijk het idee. En dat is wat hij gedaan heeft. En toen ging hij dood, zodat hij... Wat heb je er eigenlijk allemaal aan? Maar hij heeft het wel gedaan. En Babel is dus eigenlijk de kern van dat gebied. Maar het wordt hier niet genoemd nog. Omdat het waarschijnlijk ook nog niet aan de orde is. Omdat het nog van geen betekenis is. Maar Assur al wel. En het wordt dus ook duidelijk genoemd. Assur en Nineveh. In de profetie hierover vinden wij Babel en Assur dikwijls ook bij elkaar genoemd. Soms in één adem, omdat het toch hetzelfde gebied is. En als je vraagt, waar ligt het op de kaart vandaag? Dan moet u zeggen, nou eigenlijk Irak, dat is het. Als je naar Babel wil, moet je naar Irak. Als je naar Nineveh moet, moet je ook naar Irak. Iets noordelijker. Of het kan? Ja, het kan altijd. Volgens Anne van der Bijl kan het altijd. Nee? Nou ja, in zijn geval niet meer. Dat is een paar jaar geleden overleden immers. Maar dan neem ik u weer even mee naar Jesaja om te beginnen. Jesaja 13. Dat is dan weliswaar niet Assur, maar Babel. En dus het is wel degelijk voor zover nog niet vervuld van toepassing op tegenwoordige Irak. Ik verwacht dus ook logischerwijs dat het centrum wordt van de 10-statenbond in de toekomst. En meer specifiek van die 8e, dat wil zeggen van het Rijk van de Antichrist. Hetgeen ook een onnauwkeurige aanduiding is, maar ik kan het ook niet helpen. Maar u weet wat ik bedoel, toch? Hè? Ja. De last van Babel die Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft, heft op een banier op een hoge berg verheft een stem tot hen, beweegt de hand omhoog dat zij intrekken door de deuren der prinsen. Ik heb aan mijn geheiligden, dat is leuk, ik heb aan mijn geheiligden, wie zou dat nou zijn? Ik heb aan mijn geheiligden bevel gegeven, ook heb ik tot mijn toorn geroepen mijn helden, de vrolijken mijner hoogheid. Wie? De geheiligden, mijn helden, de vrolijken mijner hoogheid. Wie zijn dat? Hè? Ja. Lees maar mee. Er is een ruisende stem op de bergen, gelijk eens groten volks, van een groot volk. Tweede naamvol, eens groten volks. Een stem van gedruis der koninkrijken, der verzamelde heidenen. De heren der heerscharen, monsters, het krijgsheer. Zij komen uit verre landen, van het einde des hemels. De heren en de instrumenten zijn een gramschap om dat ganse land te verderven. Welk ganse land? Dat van Babel. Bij gelegenheid heden ze trouwens gewoon wat eenvoudiger in vers 17. De Meden. Ziet, ik zal de Meden tegen hen verwekken. Enzovoort. Eerst was het een hele grote praat in vers 3, 4 en 5. In vers 17 heette de meden. Maar ik moet u zeggen, het waren ook de meden in het verleden die het Babel lastig gemaakt hebben. Het bleef gewoon doorgaan, hè. Eerst is Asser onderuit door de meden. En dan Babel onderuit door de meden, jaren later. Maar het is wel gebeurd. Die zijn daarin betrokken geworden, op een of andere wijze. Maar je wordt geacht uit vers 3, 4 en 5 te begrijpen dat het gaat om een hemelsleger. En aangezien u en ik geroepen zijn, geheiligd zijn, om de Heer te dienen in de openbaring van zijn koninkrijk, dat wij immers met hem zouden beërven, zou je toch op zijn minst het idee moeten krijgen dat het hier over de gemeente gaat, die daarin betrokken zou worden. En als dit nou het enige schriftgedeelte was, dan zou ik het daarbij laten. Maar zo kennen we er nog wel een paar. Ja. En dat het is in de toekomst nog. Ja, want dat hebben we al eerder gelezen. Vers 6. Huilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als verwoesting van de Almachtige. Vers 9. Ziet de dag des Heren komt. En dan had je nog vers 13. Vanwege de dag zijns hittigen toorns. Nee. Dat wil zeggen, dat is nog toekomst, dat moet nog gebeuren. Dat is dus in de dagen van de wederkomst van Christus. En er is een volk bij betrokken dat afkomstig is uit verre landen en van het einde des hemels en verzameld uit de koninkrijken der aarde, uit vers 4 enzovoorts. Nou, of we weten echt niet waar het over gaat, of we denken dat het over de gemeente gaat, en daar houd ik het dus ook op. Blijkt me wel duidelijk, ja. Alleen dat lees je dan in het licht natuurlijk van het Nieuwe Testament. Precies zoals dat ook zou moeten. Hier gaat het dan over een oordeel over Babel. Maar dat is dan meteen natuurlijk het Babel van wat ik dan populair dan maar noem het antichristelijke rijk. Want dat is, wat het er geloof ik vorige keer ook enigszins over. Het is dat rijk dat zal ontstaan op aarde, na de val van Jeruzalem. Het is heel eenvoudig. Het is heel eenvoudig. Je krijgt de 70ste week van Daniel immers, hè? Dan in verband met een vorst die komen zal. En men zal met die vorst die komen zal een verbond sluiten. Of hij zal het met de velen sluiten. Enzovoort. En dan begint de 70ste week van Daniel. Noodzakelijkerwijze is dat na de opname van de gemeente. En dan in het midden van die week, dus 3,5 jaar later, dan wordt dat beeld opgericht. Dat beeld dat wij, een beeld zoals wij dat kennen uit Daniel hoofdstuk 2. Maar dat was een droom. En anders uit Daniel 3. En dat was geen droom. Daar moest iedereen voor knielen, weet u nog. En ook de drie vrienden, weet u nog, die vurige oven, dat verhaal is dan een beeld. Iedereen moest daarvoor knielen. Als je later Openbaring 13 leest, herken je hem meteen. Een beeld, en daar moet iedereen voor zich aan onderwerpen, enzovoorts. Of je dat letterlijk moet nemen, ja, ik zou het maar doen. Als het niet meer was dan letterlijk, zou ik me ook niet al te veel zorgen maken. Maar het is meer dan dat, hè. Het is natuurlijk onderwerpen aan de machthebber die zich daar manifesteert. Nou goed, dat merk markeert het begin van de grote verdrukking die over de hele wereld komen zal, maar die begint daar in de Joodse staat in het midden van de 70ste week van Daniel en die wordt beëindigd met de ondergang van heel die staat en stad. Dat wil zeggen, die toekomstige figuur. Ik probeer het woord antichrist te vermijden, maar die toekomstige figuur die probeert zijn macht te vestigen in Jeruzalem, dat lukt niet. Jeruzalem wordt verwoest, de hele staat wordt verwoest. Dat is ook mooi. Daar staan ze overal in de wereld, in Amsterdam en zo staan ze te klappen van fijn, dat is, wat zeg ik, in Gaza bedoel ik. Nou ja. Dat vinden ze allemaal prachtig. De Joodse staat is vernietigd. En hoe gaat het dan verder? Nou, daar is er geen enkele reden meer om je troon te vestigen in Jeruzalem. Dan moet je vooral een puinhoop laten, toch? Je gaat toch als Arabier, zou ik maar zeggen, ga je toch niet in Jeruzalem herbouwen als het één keer verwoest is. Nee. Dan doe je net als Saddam Hussein en Alexander de Grote. Dan ga je Babel herbouwen van Nimrod. U weet wel. Dan ga je Babel herbouwen en dan ga je daar je koninkrijk vestigen. Wanneer? Na de 70ste week van Daniel. En dat ik het woord antichrist probeer te vermijden, zal ik u nog een keer uitleggen. Ik voel me net een politicus. U weet hoe dat gaat, hè? Wij zijn het niet eens met die politici en dan zeggen zij, dan komen wij het nog een keer uitleggen. Ja, dat hoeft niet, we hebben het begrepen, maar we zijn het er niet mee eens. En dan zeggen ze, dan komen wij het nog een keer uitleggen. Zo van, jullie zijn dom. Zegt de juffrouw op school ook, zal ik het nog één... Nou, de juffrouw niet, met de meester, hè. Ja, ik zal het nog één keer uitleggen. I'll say it only once. Nou ja, zoiets. Maar ik zal het u nog één keer uitleggen. De Bijbelse term antichrist kennen we alleen uit de eerste en de tweede brief van Johannes. Ik wilde niet briefje zeggen, maar het is namelijk kleine briefjes. Alleen uit de eerste Johannesbrief en uit de tweede Johannesbrief. Verder komt de uitdrukking nergens in de Bijbel voor. En de eerste en tweede Johannesbrief zijn geen boeken over de eschatologie, over profetieën die nog niet vervuld zijn of zo. Al staat erin, gij weet dat de antichrist komt. Dat staat er wel. Maar dat was het punt niet. Johannes zegt namelijk, zo zijn ook nu vele antichristen geworden. En daar heeft hij het over. En de term antichrist gebruikt hij voor degene die zich stelt in de plaats van Christus. Want antichrist met het woordenboek in de hand, anti, betekent in plaats van. Nee, niet tegen, het betekent in plaats van. Alleen in plaats van, dat gebruiken wij soms ook het woord tegen. Want het is een wijds begrip, dat tegen. Hè? Maar anti betekent in plaats van. Voor tegen gebruiken wij trouwens contra. Heb je die nog? Vroeger zei ik dan, ik geef 4 kwartjes tegen 1 gulden. Of geef ik 4 kwartjes tegen voor 1 gulden? Ja, is het nou voor of tegen? En het antwoord is, dat maakt geen verschil. Leuk, hè? Taal is een snaaks ding. Nou ja. En anti, je kunt het vertalen met tegen, maar het betekent in plaats van. Dat is de echte betekenis. En dus in ruil voor. Antichrist is de term die Johannes gebruikt voor allen die zich in de plaats van Christus stellen. Dat begint dus met degene die menen machten moeten uitoefenen over de gelovigen, over de christenen enzovoorts. Daar komt ook het idee vandaan dat de paus de antichrist zou zijn. Nou ja, dat is een idee van 400 jaar geleden of zoiets. Maar het doet er nou niet toe. Het gaat erom. Ik zeg altijd, de Romeinen hebben nog mazzel, die hebben er maar één. Toch? Die hebben maar één paus. Ja. Wij protestanten, als ik wij mag zeggen tenminste, dan wij zitten met veel meer van die figuren opgescheept. Maar Johannes zet ze op hetzelfde niveau als de valse leraren uit, valse herders uit Handelingen 20. Uit uw midden zullen opstaan zware wolven uit uw midden. En hij spreekt tot de oudsten, ouderlingen van de gemeente in Efeze en daaromheen. Handelingen 20. Zware wolven opstaan, zullen de kudde niet sparen. En Johannes zegt, zo zijn ook vele antichristen geworden. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar waren uit ons niet. Gebruikt dezelfde termen. Het zijn degenen die macht menen uit te moeten oefenen over de gemeente. Dat zou de Heer doen namelijk. Een antichrist is dus degene die zich stelt in plaats van Christus. Maar als de antichrist komt, dan is het degene die zich stelt in plaats van de Christus. En dat is gewoon de duivel. Die wordt namelijk, zal namelijk in de toekomst op aarde geworpen worden. De Heer Jezus als profeet zag dat in een visioen. En dat zei, ik zag de Satan uit de hemel vallen, toch? Ja, dat was nog niet gebeurd. Dat is nog niet gebeurd. Dat gebeurt pas ter gelegenheid van de opneming van de gemeente. Onder het motto... Hij eruit en wij erin. Ja. Maar goed. Kortom, de antichrist in die laatste dagen... is degene die zich ook op bredere schaal zet in de positie van de Christus. Maar het is gewoon de duivel zelf, hoogst persoonlijk. Dat is het goede woord, persoonlijk. En persona, dat is een zichtbare uiterlijke vorm, persona. Hij is hoogst persoonlijk de duivel als die op aarde geworpen wordt. Dat is dus een hemelswezen, een alien, voor de jongelui onder u. Een alien, ja, buitenaards, ben je nog jong? Oké. Okay. Van buitenaards, bovenaards, ja, het is niet onderaards, het komt van boven. Hij komt uit de hemel op aarde. En vergis je niet, hij komt niet alleen, want hij neemt een heel deel, een heel smal deel, of was het een breed deel, neemt hij mee. Openbaring 12, Satan en zijn engelen, wordt op aarde geworpen. Hij heeft er al gehad, ook personeel op na. Hij wordt op aarde geworpen. Aliens. Ze worden al lang verwacht hier, hoor, op aarde. Daar wordt al zeker 100 jaar uitgebreid over geschreven. In allerlei kringen. Spiritistische, New Age dingen enzovoort. Ik doe het niet meer. Het is 28 jaar geleden heb ik er eens uit voorgelezen op een dag. Een keer, herinner ik mij. Kan je nog wel terugvinden op internet. 1996 was het. Dat ga ik dus echt niet meer doen. Ik vind het wel goed. Maar de wereld verwacht dat. En dat gaat ook daadwerkelijk gebeuren. Dat zal ook wel mede de aanleiding zijn... voordat er ineens een soort vredesverbond komt... in verband met de Joodse staat... en met betrekking tot Jeruzalem. Ik bedoel, de christelijke partijen... wat echt christelijk was, is sowieso weg. Dan... En die andere figuur komt, u weet wel, van een beter ontwikkelde beschaving dan die van de mensen. En die komen hier op aarde orde op zaken stellen. Daarom hebben ze de christenen weggenomen. Dat is dan de boodschap erbij. Ik heb u dat voorgelezen ooit, dus. Ik bedoel, dat heb ik niet geschreven. Dat is al van jaren her, tientallen jaren her. Enzovoort. Het verhaal is al compleet gemaakt. In vijandige kringen, jazeker. Maar dat gaat dus echt wel zo gebeuren, ja. Zoiets. En dat is de antichrist. Maar dat is een alien, dat is iemand die van buiten komt. Hoort Van Deniken dit ook, of verstaat Van Deniken geen Nederlands? Nou ja, toch maar. Maar dat gaat wel gebeuren, alleen er is op aarde een figuur die daarvoor ingezet wordt... Die noemen wij in Nederland de antichrist. Dat is ten onrechte. Je hebt die twee beesten uit Openbaring 13 dan met elkaar verward. De antichrist is de duivel. Maar op aarde loopt het figuur rond. Dat wordt ook als hoorn aangeduid in de Bijbel. Maar die stamt van... Wat is heel aardig. Die stamt van Ismaël, Ezo, Amalek, Agag... Haman, hebben ze allemaal gehad, ja. Ismaël, Ezo, Amalek, Haman. Ismaël, Ezo, Agag, Haman. Haman was een Agagiet. Haman, dat was de Jodenhater uit de geschiedenis van Esther. Iemand die daaruit stamt. En die bovendien in de Bijbel ook wordt voorgesteld... in de gedaante van een reusachtige Filistijn... De glanzende Goliath. Ja, Dat, die. Zeker, ja. En dat is dus gewoon, of ongewoon, dat weet ik niet, maar een, oké, een excentriekeling. Maar in ieder geval een mens. Of het een reusachtig mens is in afmeting in de toekomst, dat denk ik niet. Dat hoeft ook helemaal niet, maar dat het zo iemand is. En Filistijn, ja, onze moderne Filistijn of Palestijn zijn echt gewoon Arabieren, hoor, van afkomst. En dus afstammelingen van Ismaël, waarop ze zich beroemen. Esau, waarop ze zich beroemen. Amalek, daar weet ik niet of ze zich daarin beroemen, maar dat was de eerstgeborene officieel uit de lijn van Esau. Enzovoort. En de koninklijke lijn was dan die van Agag. Want die heette allemaal Agag 1, Agag 2, Agag 3. En als ze dan toevallig ook nog eens een keer als Amalekieten Egypte binnentrokken en daar de macht aan zich trokken, dan heette ze niet Agag, maar Apop. Een kwestie van verschrijving van. Dat is zo. Er bestaat farao Apop, de zoveelste enzovoort. Dat zijn de farao's van de. Wat die luik weer. Van de Hyksos. Van de Hyksos. Ja, u weet toch, Israël vertrok uit Egypte. En wie kwamen ze tegen? Staat er heel laconiek. En toen kwam Amalek, staat er. En toen hebben ze de hele dag tegen Amalek gevochten met Mozes, Aaron en Hur op die berg, weet u nog. Dat gedoe met die handen omhoog enzovoort. Een strijd enzovoort. Maar Israël haalde de overwinning en trok verder. En Amalek, die ze tegenkwamen, die is ook verder getrokken. Waar komt Amalek dus terecht?
In Egypte.
In Egypte, want daar kwamen ze net uit. En Egypte lag plat. Hoe kwam het eigenlijk dat Amalek daar was? Nou, dat is makkelijk genoeg. Dus ze hadden de lucht van gekregen. Ik bedoel ook tamelijk letterlijk zelfs. Zodat ze. Moet je toch aan de lucht kunnen zien wat er allemaal gebeurt. Maar goed, ze hadden er lucht van gekregen dat het in Egypte fout gelopen was. Dat die legers van farao ten onder gegaan waren. En al die plagen, dat de hele Egyptische cultuur, dat hele rijk op zijn eind gelopen was. U weet wel. Ja, hoe zeg je dat? In elkaar gevallen was. Het is niet zo moeilijk, hoor, bij geschiedenis. Dat rijk lag plat, dus toen kwam Amalek. Alleen, daar kwamen ze Israël tegen, die gingen eruit. En Amalek ging erin. Is daar ook gebleven. Die farao's van de Amalekieten heette dus inderdaad Apop. Maar ja, Agag. Als je het in het Nederlands schrijft, heb je de G en de P verwisseld, omgedraaid. En over die talen zelf zal ik het verder niet hebben. Maar dat waren de farao's van de Hyksos. Pas in de dagen van David kwam daar weer verandering in. Want toen kwamen ze weer uit Egypte. Werden de Hyksos uit Egypte gejaagd. Enzovoorts. En toen kwam David in contact met de Amalekitisch man. En dat soort dingen weer. Maar goed, daar hoef ik het niet over hebben. Dat was nog vlak voordat ik koning werd enzovoort. Maar dat was de geschiedenis daarvan. Hoe dat ook zij, die figuur in de eindtijd die hier op aarde de macht uitdeelt, de macht in handen heeft, is een mens. Maar het is dus naar onze maatstaven Arabier. Het is naar Bijbelse maatstaven afstammeling van Ismaël, Esau enzovoorts. En Palestijn, via het verhaal van de Filistijnen en vooral vanwege die reus Goliath. Want dat is, als je een klein beetje idee hebt van symboliek, dan begrijp je dat die Goliath een beeld is van, wat het maar is, de antichrist. Hoef je niet eens te weten wie het is, maar het is hij of ik. Het is David of Goliath. En Goliath, het is ons woord glans. Goliath. Bij ons zit er een N bij tussen, maar dat doet die N nou eenmaal. Die kruipt waar hij niet hoort te zijn en verdwijnt waar hij wel hoort te zijn. En de TH aan het eind van Goliath, dat is een S geworden bij ons. Zoals de Engelse TH bij sommigen een S wordt. tongval, hè. Goliath, de glanzende. Ik noem hem altijd spottend Koper en Co. Nikkelen Nelis hadden we al. Maar Koper en Co, dat kan nog net met zijn koperen spies en zijn koperen speer. En wat, zijn koperen schild of wat er maar van koper was. En koper wil zeggen dat hij probeert de dingen tot één te maken. Gemeenschap tot stand te brengen. Verbinding, dat is wat koper is namelijk. Reiniging en verbinding. Maar hij wordt door David gedood. Door het vijfde steentje van David wordt hij gedood.
Steen zonder handen afgehouden.
Precies, steen zonder handen afgehouden vernietigt het hele beeld van Babel. Dat Rijk van Babel enzovoort. Want daar gaat het uiteindelijk over. Een Rijk van Babel wat ontstaat na de 70ste week van Daniël. Want terwijl aan de ene kant Jeruzalem herbouwd wordt door een gelovige overblijfsel van Israël, wordt aan de andere kant Babel herbouwd. Onder inspiratie van de antichrist. Zie? En uitgewerkt onder Ismaël, Esau, Amalek en wat het maar was. Want die twee horens, of die twee beesten, kan ik beter zeggen, naar aanleiding van Openbaring 13. Er zijn er twee beesten. Die doen hetzelfde. De een geeft zijn macht aan de andere. Ze hebben één bedoeling, ze hebben één allerlei mening, enzovoort. Staat er. Ze werken samen. Heb ik dat? Alleen die uit de hemel komt, heet de antichrist en de ander niet. Hoe die dan wel heet, Koperen Koop. In Jesaja 13 waren wij min of meer terechtgekomen. Daar hadden we weliswaar geen profetie over Asser, maar wel over Babel. Zijnde eveneens Irak, dan wel Mesopotamië. En in Jesaja 13 vinden wij dan een profetie over Babel. Maar dat wordt zelfs voortgezet in Jesaja 14. En dat is een profetie die rechtstreeks betrekking heeft op wat wij dan noemen de antichrist. Binnen het Bijbelse idioom. Dat wil zeggen in de Bijbelse betekenis van de term. Want kijk, Jesaja 13 gaat over oordeel over Babel. Op de dag des Heren, de dag zijn hittige toorns en wat het maar wezen mag. Daarna staat er boven hoofdstuk 14 weliswaar bevrijding van Israël. Dat klopt, want er staat in vers 1. De Heren zal zich over Jacob ontfermen en hij zal Israël nog verkiezen. Let op dat je in dit soort uitspraken nooit leest het Joodse volk, hè. Echt niet, hoor. Nee. Heel Israël, Jacob, Israël. Hij zal hen in hun land zetten. Hij zal hen in hun land zetten. En u weet wanneer dat gebeurt. Na de 70ste week van Daniël. En ze zullen op kosten van de heidenen, de volken, vers 2, zullen ze in hun land gebracht worden. Want ja, de volkeren worden ook aan Christus onderworpen. En daarmee aan Israël. En Israël zal de heidenen erfelijk bezitten in het land des Heren. Enzovoort. Dat is vers 2. En dan zult gij de spreuk opnemen tegen de koning van Babel. Vers 4. En zeggen, hoe houdt de drijver op? Hoe houdt de goudene op? De Heer heeft de stok der goddelozen gebroken en de scepter der heersers die de volken plaagden in verbolgenheid enzovoorts. Want dat Babel is uiteindelijk dat Babel van dat laatste antichristelijke rijk. Van dat beeld met zijn 10 tenen. Dan wel dat beeld waarvoor iedereen moest knielen. Daniël 2, Daniël 3 was dat. Dan wel Openbaring 13 en 14. En dan is Babel een persoon ineens. Hè? Tegen de koning van Babel. Vers 4. En dan vers 8. Ook verheugen zich de dennen over u en de cederen van Libanon, zeggende: sinds dat gij daar nederligt, komt niemand tegen ons op die ons afhouden. De hel van onderen. De hel is namelijk van onderen. De hel van onderen is een pleonasme. De hel boven bestaat niet. Als het boven is, heet het hemel. Als het onder is, heet het hel. Dat is de betekenis van het woord. Ook in het Hebreeuws. Sheol. Dat is ons woord hel trouwens. Sheol. Hel. De hel van onderen, Hades in het Grieks, was beroerd om uwentwil, om u tegemoet te gaan als gij kwaamt. Dat wil zeggen, die koning van Babel, waarover hier gesproken wordt, die komt in het dodenrijk terecht. Nee, dat is niet het eeuwige vuur, het is ook niet het eeuwige oordeel, het is het dodenrijk, de hel. Nee, niet de Statenvertaling veranderen, dan wordt het ingewikkelder van. De Statenvertaling is wel goed, maar wij moeten ons Nederlands kennen. Dat is het probleem. Hè? Goed, de hel van onderen kwam in beweging, was beroerd. Zij wekt om uwentwil de doden op. Dat wil zeggen, het is heel geduld daar in het dodenrijk. Wie komt daar nou binnen? En al de koningen der heidenen die daar al waren in het dodenrijk, die staan op van hun tronen, staat er in vers 9. Moet je je dat letterlijk voorstellen? De antwoord is, ik zou niet weten hoe je dat overdrachtelijk moet voorstellen. Dus hou het maar bij letterlijk dan, toch? Ja. Die altegader zullen antwoorden en tot u zeggen, gij zijt ook krank geworden gelijk wij. Gij zijt ons gelijk geworden. Het was immers die man met die grote mond. Die grote dingen sprak tegen de Allerhoogste. Toch? Lasteringen tegen God, of hoe het maar heet. In Daniel, of in 2 Thessalonicenzen 2, of in Openbaring. Maar hij is ook maar gewoon als mens in daar beneden in het dodenrijk terechtgekomen. Uw hoogvaardij, uw hoogmoed, is in de hel neder, van hoog naar laag. Uw hoogmoed is in de hel nedergestort met het geklank uw luiten. Dat wil zeggen, al dat feestelijke, al dat grote, met de muziek, weet je wel, en de violen, het is allemaal, is niks van over. De maden zullen onder u gestrooid worden en de wormen zullen u bedekken. Dat gaat over de uiteindelijke totale vernietiging. Hoe zijt gij, nog een keer, hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Hoe komt die figuur in de hel? Want hij was toch in de hemel, blijkbaar. Maar hij is uit de hemel gevallen. Soms denk ik, had hij maar beter uit moeten kijken. Maar dan, ik vind het leuk. Ik verheug me erop. Dat die figuur eindelijk, die de heidenen krenkt het en zo, en de verleider der broederen, en hoe die maar heten mag, de verklager der broederen, de verleider der volgende leugenaar van de beginnen, dat die even niet uitkijkt en struikelt en dan valt hij uit de hemel. Ik hoor het geluid erbij, zo'n fluitend geluid is dat. Poem. Ja, ik vind het wel aardig, ja. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster? Dat is groot hemels licht, hè? De morgenster. Het is het woord voor lichtdrager, er komt het woord Lucifer voor in het. Ja, dat is Latijn. De drager van het licht. Vertaald met morgenster. Ja. Gij lichtdrager, gij zoon des dageraads. De lichtdrager, ja. Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden? Want als je uit de hemel valt, kom je op de aarde. Dat kan niet anders. Dat heb ik u wel eens eerder uitgelegd, geloof ik. Hè. Valt niks aan uit te leggen. De aarde omvat de hemel. Ja, de hemel wordt omvat door de aarde. Dus als je uit de hemel valt, kan niet schelen welke kant op, kom je op de aarde terecht. Is dat moeilijk? Nee, dat is net zoiets als je bent op de Noordpool en je zet je in beweging. Welke richting heb je dan?
Zuid.
Kan niet missen. Welke kant het ook is, de Zuid. En als je, ja, en als je uit de hemel valt, ja, dan kom je op de aarde terecht. De aarde is de begrenzing van de hemel. Zo. Hoe zijt gij dus ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenkt het en zijt het in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Dat is de plaats van de heerschappij van de onzienlijke dingen, het noorden. Dat is het ontoegankelijk licht, de duisternis. Maar toen maar. De Satan die zich boven God wil stellen, dat is het eigenlijk. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen en ik zal de Allerhoogste gelijk worden. Maar ja, wie hoog klimt, zal laag vallen. Ik ken een variant, maar die is geloof ik van Godfried Bomans. Als apen hoger klimmen willen, dan ziet men meer hun blote billen. Of zoiets was het.
Ja.
Ja.
Dat is een mooie.
Hè? Ja, dat was Hou je aan je woord in de tijd op televisie. Was dat een programma met de... Wanneer? 60 jaar? Nee, 70 jaren, denk ik. Begin 70 jaren, want eind 70 jaren heeft de man niet eens beleefd. Maar dat terzijde. Maar het is wie hoog klimt zal laag vallen. En wie staat ziet toe dat hij niet vallen. Dat is een wat plattere uitdrukking. Maar hij zou hoog opklimmen en hij valt laag. En u weet, de Heer Jezus werd uitermate vernederd. Ja, die wordt uitermate verhoogd. Dit andere kant op. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden. Aan de zijden van de kuil. Kuil is een van de synoniemen voor de dood, dodenrijk, het graf, Hades, hoe het maar heten mag, afgrond, zee. In de hel. Die u zien zullen u aanschouwen. Zij zullen op u letten en zeggen, is dat die man die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven? Ja, dat is hem, ja. Die de wereld als een woestijn stelde en dezelfde steden verstoorde. Die zijn gevangenen los liet gaan naar huis toe. Enzovoort. Ja, die. Precies. Die zal nedergeworpen worden. Dat is de ondergang van Babel. En of hier verschil gemaakt moet worden tussen de menselijke koning van Babel en de antichrist, dat weet ik niet, ik denk dat het over allebei tegelijk gaat. Maar voor zover het gaat over... Hij is uit de hemel gevallen en hij zou zijn troon stellen boven de Allerhoogste. Of gelijk met de Allerhoogste. Gaat het natuurlijk echt over de duivel hoogstpersoonlijk. Die dan hier op aarde verschijnt, weliswaar als een alien. Die hier orde op zaken komt stellen als iemand van een hogere cultuur dan de menselijke, om zo te zeggen. In werkelijkheid is hij onderweg in zijn vernedering, krijgt een halte hier op aarde. In Openbaring staat dan, en toen hij zag dat hij op de aarde geworpen was, want in gedachten zie ik, ik kan helemaal niet tekenen, maar in gedachten zie ik dan zo'n strip, weet u wel, een stripverhaal. Plof, valt hij op aarde, ligt hij helemaal uitgestrekt met de tong uit zijn mond en dan, ja, en dan... En dan langzamerhand wordt hij wakker, kijkt om zich heen. En waar ben ik hier bij de zaaduientelers? Nou, dat is een ander stripverhaal, maar goed. En toen hij zei, waar ben ik hier? Ja, op de aarde geworpen. Oh. Toen vergrinde hij op de vraag, want hij had grote toorn. Maar hij had kleine tijd, staat er. Ik vind het volstrekt komisch geformuleerd.
De tijd is om.
Hè? Hij had grote toorn en kleine tijd. Ja. Dus hij maakte zich druk. En hij vergrimde op de vrouw die het manneke gebaard had. Op Israël dus. Want die manneken, dat zijn wij, hè? Dat was de gemeente. Die zijn plaats heeft ingenomen in de hemel. met Christus, die deel uitmaakt van de gemeente overigens. Maar, doe maar. Toch? En dan keert hij zich tegen Israël. Een gelovig Israël. In Israël in opbouw. Maar dat zit hem niet glad. Lees het maar naar hoe het daar gaat. Hè? Hij vergrimde op de vrouw, maar er kwam niets van terecht. Nee. Maar niettemin verleidt hij dan de volkeren. Dat is dat laatste wereldrijk. Die achtste. De volkeren der aarde, de koningen daar, die van die 10 statenbond, die dragen hun macht over aan deze alien. Aan deze, waar die nou vandaan komt, van Sirius. Dat is de hondster, dus het zal wel. Hoe heet dit? Van Sirius. Sirius, de hondster. Doe maar. Wat het maar was, mij maakt het verder niet uit. Maar ze geven hem de macht en daarmee regeert hij de wereld in de praktijk. Want de westerse wereld is dan al ten onder gegaan. Daar is nu al niet veel meer van over, moet ik u zeggen. Nee, moet ik u niet zeggen, maar dat zeg ik u. Gratis, kunt u weer uitknippen, dan slaap maar over. Maar ik ben van mening, ik persoonlijk ben van mening, dat als echt de christenen weg zijn, dan is er echt niks meer van over. Dan is het laatste restje wat er nog was aan normen en waarden, waarop je een samenleving zou moeten bouwen en dus ook een staat, dat is dan helemaal verdwenen. Daar is al niet veel meer van over. Dat kun je overal om je heen zien in de westerse wereld. Dat is inclusief Noord-Amerika, de Verenigde Staten bedoel ik. Dat is tamelijk hopeloos allemaal. Maar ja, wij hebben een andere hoop. Dus natuurlijk vind ik het erg. Maar ja, wat moet je eraan doen? Je kan er niks aan doen. En wij zijn niet geroepen om er wat aan te doen. Dus wij moeten het ook niet doen. We hebben iets anders. We hebben een ander paspoort. We zijn die vreemdelingen en bijwoners. En wij eren de koning en we bidden voor de overheid. Maar dan heb je het ook gehad. Omdat wij een gerust en stil leven zouden leiden, zegt de Bijbel. En een gerust en stil leven heeft van doen met de opbouw van de gemeente als zodanig. En dus van onszelf in het bijzonder. Dat is onze verantwoordelijkheid. En hoe meer wij zien van wat de profetieën zeggen over de wereld en de gang van zaken zoals die zou zijn, in aanloop naar en in de wederkomst van Christus, hoe meer het onszelf daar buiten plaatst. En hoe meer het ons zegt van ja, het gaat toch zoals het gezegd is. Ja. Ja. Nou, dat is dit dus. En dan volgt meteen hier in Jesaja 14 profetie tegen de Assyriërs. Asser, en zo komen we dus in dit hoofdstuk terecht, Jesaja 14, Asser, eerst Babel, dan Asser, vers 24 eigenlijk, maar de Heere der Heerscharen heeft gezworen, zeggend, indien niet gelijk ik gedacht heb het al zo geschieden, en gelijk ik beraadslaagd heb het bestaan zal. Zo van, het is vast besloten en dit gaat er gebeuren, dat ik Asser in mijn land zal verbreken, in mijn land. Want de Heer zegt, van mij is het land. Dat ik Asser in mijn land zal verbreken en hem op mijn bergen vertreden, opdat zijn juk van hen afwijken en zijn last van hun schouder wijken. Dat wil zeggen, Israël zal bevrijd worden van Asser, van Assyriërs. Dit is de raadslag die beraadslagd is over dat ganse land, en dit is de hand die uitgestrekt is over alle volken. Want de Heere der Heerscharen heeft het in zijn raad besloten. Wie zal het dan verbreken? En zijn hand is uitgestrekt. Wie zal het dan keren? En meteen daarachter, wat we ook eerder gelezen hebben natuurlijk, een profetie over Palestina. Vers 29. Zijnde in de Bijbel het land der Filistijnen. Wat wij kennen als de Gaza-strook. En in zo'n hoofdstuk, zoals Jesaja 14, kom je dus inderdaad terecht bij Asser, Babel of Babel en Assur en de Filistijnen. Dat is omdat dat van oudsher de grote vijanden waren van Israël. Dat neemt niet weg dat God deze vijanden bij gelegenheid gebruikte om Israël te tuchtigen, op te voeden of hoe je dat maar zeggen moet. Maar niettemin, ze hebben zich vijandig gedragen tegen Israël en daarvoor zullen zij geoordeeld worden alsnog in de toekomst. En zo gaat het verder met Moab, maar die hebben we ook al gelezen, dat is hoofdstuk 15. Want dat is dan weer Jordanië enzovoort. Al die landen komen uitgebreid aan de beurt, worden apart vermeld. En dat gaat dus niet maar alleen om Israël of over, laat staan, het Joodse volk, want daar lees je echt helemaal niets over. Het gaat over Israël. En dat is weer omdat als de Heer komt, dan begint dat koninkrijk weliswaar bij Juda, de koninklijke stam. Dus inderdaad Joods, maar niet in de zin van Joods religieus uiteraard. En voorts, een koninkrijk niet maar alleen over Juda, niet over Juda, maar over heel Israël. En het koninkrijk aan, over de volkeren der aarde zou aan geen ander volk worden overgelaten. Dat is letterlijk Daniël 2. Een uitspraak over de steen zonder handen afgehouwen die dat hele beeld vermaalde. Let op, het hele beeld. Niet alleen de 10 tenen of alleen het hoofd, zo je wil. Maar het hele beeld wordt geacht één geheel te zijn. Al die wereldrijken stonden onder Babel en daarmee onder de macht van de duivel. Dat ze van naam veranderden onderweg. Ja, dat heb je met leugenaars enzovoorts, hè. Dat het onderduikt in Rome bij gelegenheid is ook nog zo. Maar niettemin, het is Babel en het is de duivel die daarachter steekt. En die komt aan de beurt na de bekering van Israël. De terugverzameling van Israël enzovoort. En dat is Armageddon. Armageddon, maar ik zeg het nu, maar ik kan het toch niet meer aanhalen nu. Armageddon, wat de Bijbel Armageddon noemt in Openbaring. Dat is niet anders dan dat de legers van dat laatste grote rijk van Babel, het antichristelijke rijk, optrekken naar Jeruzalem en niet verder komen dan Megiddo. Armageddon, bij de berg van Megiddo, de vlakte van Jezreel, waar in het verleden al menige oorlog gewoed heeft, slag uitgeoefend is. En dat Armageddon uit Openbaring is niet anders dan dat. Is niet het vergaan van de wereld, niet het vergaan van de menselijke cultuur, beschaving of wat dan ook. Het is de ondergang van de legers van Babel, van het antichristelijke rijk, die optrekken tegen Jeruzalem, maar dus nooit bij Jeruzalem komen. Het gevolg daarvan is, zij verliezen die strijd. Bij diezelfde gelegenheid gaat Babel in vlammen op. Dat uitgebreid beschreven in Jeremia en in Openbaring natuurlijk. 18, 17, 18, 19, Openbaring uitgebreid. En dat betekent dat daar de 1000 jaren beginnen. Armageddon is inderdaad de eindstrijd der volken. De term heb ik van Johannes de Heer. Alleen die plaatsen dat aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar nee, het is 33 jaar later. Aan het eind van de 70ste week vind je de ondergang niet van Babel, maar de ondergang van Jeruzalem en van de Joodse staat. En Babel moet dan nog gebouwd worden. Dat wil zeggen, dat rijk moet dan nog gebouwd worden. Daarna. En dan wordt het ineens toch een samenhangend verhaal, mag ik hopen. Althans, dat vind ik. Maar we moeten het daarbij laten en we zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij mogen deel uitmaken van die gemeente van eerstgeborenen, verzameld uit de volkeren, erfgenamen van het eerstgeboorterecht dat u beloofd hebt aan Efraïm, en daarmee een hemelsvolk geworden. bedanken u dat wij uit mogen zien naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Niet omdat wij het daarop toegelegd hebben, of dat wij dat bedacht hebben, of zelfs maar gewenst hebben, maar omdat u dat uit de rijkdom van uw genade tevoren voor ons verordineerd hebt. Dat wij als eerstgeborenen van die nieuwe schepping, van een nieuw verbond, zouden delen in de hemelse heerlijkheid van onze heiland en daarmee onze zaligmaker en hoge priester. We zeggen u dank dat wij mogen wandelen in uw licht nu. En daarmee dan tegelijkertijd beseffen hoe duister deze wereld feitelijk is. Maar niettemin, wij mogen wandelen in uw licht in gemeenschap met elkaar en in gemeenschap met u. We mogen vertrouwen op dat u een goed werk in ons begonnen hebt en dat volgens uw woord zal voleindigen tot op de dag van Christus. Tot wij geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Tot wij ons loon, onze kroon zouden ontvangen, want daartoe hebt u ons tevoren verordineerd. Wees u dan ook ons nabij, ook in de dagen, wellicht maanden, dat wij elkaar niet zullen ontmoeten. Wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.